Ik heb vrienden die soms meer dingen weten over de Nederlandse politiek dan over de Belgische politiek, wat ook een beetje triestig is op een bepaald punt, omdat ze zo hard inzetten op die sociale media.
Ik vind het echt wel belangrijk dat jongeren daar eigenlijk ook al echt mee bezig zijn, want het is echt wel hun toekomst, allee, onze toekomst.
Deze week een hele speciale aflevering van Lopende Zaken, want we hebben hier bij ons twee first-time voters. Dit is Lopende Zaken met mezelf, Stavros,
Bart Eekhout,
Josephine en Amelie.
Yes, hier komt de jingle.
Van op de redactie van de morgen, dit is Lopende Zaken.
Stavros.
Bart.
Ken je die meme van Steve Buscemi, de acteur, die met zijn petje achterstevoren op zijn hoofd rondloopt in een soort school en met een skateboard op zijn rug?
Die meme van How Do You Do, Fellow Kids.
Om te zeggen van, oudere man gedraagt zich alsof hij...
Oudere man begint over memes.
Alsof hij een jonger is, begint over memes. Ja. Zo voel ik mij hier een beetje vandaag.
Omdat ik zo jong ben.
Ja, inderdaad. Je hebt het talent van de eeuwige jeugd. Dus ik voel mij altijd een beetje een oude vent in deze podcast. Met Jolien erbij is dat natuurlijk nog meer, maar nu gaan we nog een graadje straffer. We hebben hier echte jongeren in de studio van de Britse studio van de Morgen Headquarters. Josephine en Amelie, welkom.
Hallo, dank u wel. Dank u.
Lezers van de Morgen en mensen die onze site wel eens openklikken, die kunnen jullie kennen sinds dit weekend, want jullie hebben daar groot sier gemaakt. Jullie zijn deel van het project van de krant om inderdaad jonge mensen die voor de eerste keer gaan stemmen op 9 juni, om die te volgen de hele campagne lang, om jullie gedachtensprongen op te tekenen. Hoe was het om in de krant te staan?
Ik vond het super spannend, omdat ik heb alles wel gezegd en zo en foto's genomen, maar je weet zo niet zo goed hoe dat precies in de krant gaat komen. Dus ik vond het super spannend, maar ik ben super blij. Ik heb ook super leuk.
Zijn onze collega's fair geweest?
Ja,
heel zeker. Fijne collega's. Okay. Goed begeleid en zo.
Oké, dat moest je zeggen, dat begrijp ik. Laten we jullie even proberen te situeren, want voor de mensen die aan het luisteren zijn, zal het misschien nog wat ingewikkeld zijn. Josephine, waar zit jij? We zullen beginnen met het leven. Jij bent student?
Ja.
Rechten?
Nee, ik studeer politieke wetenschappen.
Oké, okay, ja. Hoeveelste jaar?
Mijn eerste jaar.
Oké, okay, je bent echt nog... Ja, inderdaad. Ja, als je first time voter bent, kan je geen beroepsstudent zijn, dat klopt. En politiek, waar moeten we jou daar verwachten? Je hoeft niet alle kaarten op tafel te leggen, maar dat we ongeveer weten waar je zit.
Ik zou mezelf liberaal noemen. Dus Open VLD.
Ik wil zeggen, we hebben een partij.
In deelneming.
Ja. Waarom?
Goh, mijn papa zit ook in de gemeenteraad in Aalst, ook voor Open VLD. Uh-huh. Maar het is niet per se daarom dat ik ook voor Open VLD ben. Ik volg heel veel mensen van Open VLD al heel lang, maar ook zeker en vast andere politici. En dat liberalisme is gewoon iets waar ik altijd mezelf in terugvind en altijd terug oplooi, dus daarom ook voor de partij.
Vrijheid.
Ja, vrijheid, verantwoordelijkheid, vooruitgang.
Oké. Okay. Jij ook, Amelie?
Ik zit ook in mijn eerste jaar.
Oké, okay, wat doe jij?
Ik studeer rechten.
Ah, jij bent rechtenstudent.
Ja, ik ben rechtenstudent.
Ik moet het even rechtzetten. Dit is dus omdat ik daarnet Bart verkeerd gebriefd heb. Ik had gezegd dat Josephine rechten studeerde, daarom zat Bart ernaast. Mijn excuses, Bart.
Ik studeer in Brussel.
Okay.
Ik kom eigenlijk van het Gentse. En dan heb ik dit jaar de stap genomen om naar de Big City te gaan.
Ja. Je had ook in de krant een verhaal over. Hè? Dat echt wel een beetje jouw kijk op de wereld heeft veranderd. Misschien nog even uitleggen.
Ja, sowieso. Omdat, ik denk, als Vlaamse ben je enkel Vlamingen gewoon.
Flamand.
Het enige wat ik echt van Wallonië heb gezien, is zo de Ardennen langlopen en zo het wegrestaurant.
Ja,
als je naar Frankrijk gaat op vakantie.
Mooi.
Dat stuk onderweg naar Frankrijk. Ja. Dat is inderdaad een heel mooie omschrijving.
En dus ik denk dat vanaf dit jaar ben ik echt in contact gekomen met Brusselaars die zeker geen Walen mogen genoemd worden, want daar zijn ze heel gevoelig over.
Ja.
En ook met Walen en Franstalige tout court. En daarnaast heb je ook gewoon de grootstad. Dus heb je de problemen die daar leven, de armoede, de drugsproblematiek, waar je veel meer mee in contact komt.
Mm-hmm. Ik doe jou geen onrecht aan als ik zeg dat jij veeler links?
Ja, ik ben veel linkser. Ja, ik ben daar wel overtuigd in dat ik links ben. Ik ben niet extreem, ik ben niet voor de extreme partijen.
Nee.
Als overtuiging ook, maar ik kan mij zeker wel situeren zo vooruit, groen. Ik ben nog altijd een beetje aan het twijfelen. Mm-hmm. Ik ben wel zo in contact met mensen van de Jong Socialisten, met Jong Groen. Maar een exacte partij heb ik nog niet echt gekozen. Ja.
Wordt er eigenlijk onder vrienden veel gepraat over politiek?
Bij mij zeker vast wel. Ook, ik denk dat dat een beetje de studie is die ik doe, waardoor je wel met mensen in contact komt die zeer geïnteresseerd zijn door de maatschappij en zeer politiek wel gevoelig zijn, die sterke overtuigingen hebben en die daar ook wel vooruit komen. Met mijn andere vrienden is dat eerder niet zo.
Nee.
Zij hebben wel... Ik ga niet zeggen dat zij niet geïnteresseerd zijn in politiek. Dat is totaal niet. Want als je kijkt naar zo Gaza, Israël, Palestina, dat is iets dat heel hard leeft. Onder mijn vrienden ook, merk ik. Maar zo over belasting betalen of moeten crèches goedkoper worden, dat geen idee.
Minder,
want er zijn nog geen kinderen
crèches
van mij.
Moeten absoluut goedkoper worden, dit wil ik even gezegd hebben. Ik heb 2 kleine kinderen en die crèches kosten veel geld.
Dus,
Stavros compenseert dat in deze uitzending. Dus jij meer over Gaza, hij meer over kindercrèches. Dat zit helemaal in balans. Josephine, Pol en Sok, daar wordt waarschijnlijk niet over politiek gepraat. Onder vrienden.
Pol en Sok, absoluut wel. Ja. Allee, politiek zelf, want Pol en Sok, dat bestaat eigenlijk niet meer.
Zit je ook bij jongerenafdeling of zo?
Ik zit bij de Jong Liberale Aalst. We moeten zo nog een beetje opstarten.
Oké.
Okay, ja. Maar ook bij mijn vrienden buiten mijn richting wordt er echt wel veel gepraat over politiek. Meestal wordt dat gesprek snel afgerond, omdat ik heel overtuigd ben en heel sterk mening heb. En dan,
ruzie dus, je kent constant ruzie.
Om den duur beginnen ze zelf niet meer over politiek als ik erbij ben, omdat ze zeggen, nee, stop. Het heeft geen zin.
Zou het jou iets zeggen om zelf dan in de politiek te stappen?
Maar mijn grote, ultieme, mega doel, droom is...
Premier.
Nee, is om diplomaat te worden.
Mm.
Dus dan mag ik eigenlijk niet in een politieke partij gaan nu.
Nee, maar je hebt wel politiek nodig om benoemd te worden, zeker.
Ja.
Dat mag ik dat niet zeggen.
Maar het schijnt wel.
Ja.
Oké, nu weten we eigenlijk al heel veel. Jullie hadden ook vragen voor ons, begrijp ik. We gaan het hebben in deze uitzending over de staat, hoe we die staat hebben ingericht, de federale staat, en over of we dat nog lang gaan volhouden. En ook over onszelf, over de media. Hadden jullie ook vragen, hè? Zullen we beginnen met de federale staat?
Ja, die kwam van mij natuurlijk.
Een heel eenvoudig onderwerp.
Ja, we zijn er heel veel mee bezig in de les ook. Ik doe een tweetalige opleiding, dus ik heb Franstalige proffen en Nederlandstalige proffen, waardoor ik eigenlijk een international bachelor doe.
Omdat dat
twee andere gemeenschappen zijn. En ook al is dat één land en liggen die universiteiten 7 minuten van elkaar wandelen, toch is dat een international bachelor.
Het klinkt wel heel chic.
Ja,
het klinkt heel chic. Het klinkt ook heel Belgisch. waar ik eigenlijk wel mee struggle, is dat ik heb echt wel proffen die het einde van België aan het aankondigen zijn.
Oké, okay, noem ze. Op zwarte lijsten mee.
Het zijn voornamelijk mijn proffen grondwettelijk recht. Ik denk ook als je zoveel bezig bent met rechten, met de wet, dat je ziet hoe moeilijk dat is, dat je zo wat in die negatieve spiraal terechtkomt, waar hij zijn studenten jammer genoeg een beetje in meetrekt. Ik ga wel zeggen, het is soms een beetje beschamend om Vlaming te zijn in die lessen. Omdat
waarom?
Het eerste wat ik ga zeggen op café in Brussel is niet, ik ben Vlaming. Omdat het eerste wat zij vragen is, waarom zijn jullie zo racistisch? En voor hun is één, zij kennen vaak niet zoveel Vlamingen, dus dan ben jij alle Vlamingen ook.
Oké.
Dus ik vermijd dat na zo'n 10 minuten dat ze doorhebben, deze meid is niet
Franstalig. Omdat Vlaming zo groot is in Vlaanderen.
Ja, zij zijn daar heel erg op gefocust. Mm. En zij zien eigenlijk enkel dat. En dus mijn vraag is, zien jullie ergens nog een toekomst dat we meer en meer gaan samenwerken? Want ik heb het gevoel dat we nu minder en minder zijn aan het samenwerken en dat we zo na staatshervorming dat impliciet aan het doorvoeren zijn zonder zo enige mindset en doel voor ogen, zoals ook wat typisch Belgisch is.
Mm-hmm. Dat is wel interessant. Ik sta heel even versteld eerst over de ervaring die je hebt als Nederlandstalig, als Vlaming in Brussel. Ik woon in die stad. En wat zeker zo is, wat we daarnet zeiden, al lachend, de Flamand, dat idee, dat bestaat wel. Maar in mijn hoofd, als bewoner, als Vlaming, het woord Flamand wordt minder geassocieerd met dat rechtse idee, maar eerder met een soort hoogopgeleide cosmopoliet die een beetje tegen alle gang van zaken in vrijwillig in die stad, in die wat lastige wijken ook gaat wonen en daar eigenlijk de prijzen opdrijft. Een beetje zo, iemand heeft het ooit, denk Joost van de Kastelen, de schrijver, heeft het ooit de omgekeerde omvolking genoemd. Hè? Dat mensen in migratieachtergrond zich eigenlijk onder druk gezet voelen omdat de wijken waar zij eigenlijk al, ja, ondertussen ook al generaties wonen, dat die terug worden dan ingenomen door Les Flamands. En dat zijn niet noodzakelijk altijd Nederlandstaligen of Vlamingen.
Ik heb een beetje dezelfde ervaring mensen, in Gent.
Ja,
ik
woon
in
mensen de... met een goed inkomen.
Ik woon in de Brugse Poort in Gent. En daar, dat was oorspronkelijk ook een zeer gekleurde buurt. Waar nu steeds meer jonge gezinnen, jonge blanke gezinnen komen wonen, die daar de prijzen opdrijven. Wat wel grappig was, mijn buurman had niet door dat ik, ondanks mijn naam, toch in België geboren was. Dus die is eens komen zeggen dat ik toch goed Nederlands praat.
Daar valt ook nog over discussiëren.
Ja, dat dan ook wel weer, maar ik heb gewoon vriendelijk bedankt.
Wat dat betreft helemaal geen... Maar we wijken af.
We gingen het hebben over de toekomst van België.
Ja. Ja.
Ik denk, een feit is wel dat de staatshervormingen steeds naar de deelstaten de beweging hebben gemaakt.
We hebben er nu 6 gehad. Ik denk sinds de jaren 70 zijn we daarmee begonnen. Tempo ligt eigenlijk vrij hoog van die staatshervormingen. Hè? En ja, dat is dan inderdaad wat ze noemen. Dan het wijkt weg het centrum vliegende krachten, zeker? Middelpunt vliegende krachten. Dus je hebt altijd diezelfde dynamiek eigenlijk gehad. Waarbij aan de Vlaamse kant eigenlijk naar meer zelfstandigheid, naar meer autonomie wordt gestreefd. En aan de Franstalige kant staat er dan tegenover, ja, als jullie dat echt willen, dan gaan we dat niet per se tegenhouden, maar dan willen wij wel boter bij de vis. Dan hebben wij geld nodig om onze eigen problemen af te dekken. En dat compromis, dat komt eigenlijk telkens terug. Er is wel een beetje een probleem. Nu, als we die dynamiek zouden willen volhouden, dan wordt dat moeilijk, omdat er eigenlijk geen geld meer is.
En, federaal bedoel dus het
idee dat je nu ook weer terug hoort, ja, dat zal de Franstalige bevoegdheidsniveaus, dus de Franse gemeenschap en het Waalse gewest, en eigenlijk ook het Brusselse gewest, hebben geld nodig. En als de Vlamingen opnieuw extra bevoegdheden willen, dan kan dat. En dan zal federaal de rekening wel bijpassen. Zo is het verleden altijd gegaan, wat trouwens ook een van de redenen is waarom we zo'n een groot begrotingsprobleem hebben. Dat gaat dus eigenlijk niet meer. Want denk je, de grootste kopzorg van een komende regering, wie het ook zal zijn die federale begroting een beetje in orde te brengen. En niet per se omdat er moet gesnoeid worden en dat we graag bloed willen zien vloeien. Maar als je in de toekomst belangrijke uitgaven wil dekken, die er zeker gaan komen, zeker voor vergrijzing, en dat is nu al een probleem, maar ook bijvoorbeeld voor klimaatverandering, wat ons ook... hoe dan ook op kosten zal, of het nu is om onze samenleving aan te passen aan die klimaatverandering, of om die klimaatverandering nog wat tegen te gaan. Geld zal het sowieso kosten.
Ik ben nu wel benieuwd. Stel je de vraag omdat je zelf bezorgd bent voor het einde van België?
Ja, ik ben sowieso wel bezorgd, omdat ik bijvoorbeeld ook zie in Brussel, je hebt daar één straat waar dan zo drie andere instanties bevoegd voor zijn, wat dingen moeilijker maakt, zo hoog. Maar ook gewoon omdat ik zie hoe weinig Vlamingen soms weten over de problemen die spelen bij de Franstaligen en hoe weinig zij weten wat er speelt bij ons. Ik volg nu ook zo de Franstalige media en je ziet soms echt van, amai, wij zijn echt met andere dingen bezig. Migratie en zo komt daar totaal niet op de kaart.
Bart de Pauw ook niet.
Nee, Bart de Pauw totaal niet. En ze hebben wel zo elke week zo'n kwartiertje... Wat gebeurt er daar eigenlijk? Wat gebeurt er daar eigenlijk in Vlaanderen? En, maar wij doen dat bijvoorbeeld niet bij hun. En ook zo over de begroting aanhaal, dat er echt zo hoogopgeleide stemmen op gaan van moeten we wel bezig zijn met die begroting? Is dat effectief een bezorgdheid?
In Vlaanderen is dat wel een dingetje.
Ja, in Vlaanderen zijn wij heel hard bezig met geld, maar daar is dat alleen echt zo mensen uit UNIF, professoren, die zich in vraag stellen, moeten we daar zo bezorgd over zijn dan dat we zijn? Ja. En daar zie je wel een totale mentaliteitswijziging.
Josephine, dus... maar ken je daar ook zorgen over? Over het einde van België? Of denk je, dat zou net heel goed zijn?
Ja. Can't wait.
Ik maak mij daar ook al echt super hard zorgen over. Niet enkel over hoe dat de bevolking zich daarbij gaat voelen, maar wat dat ons land dan eigenlijk nog betekent. Als Vlaanderen van Wallonië zou splitsen, dan zijn we nog kleiner. En wat dan met Brussel? Want dan zit die Europese Unie zit dan in Brussel. Wordt Brussel dan van Europa? Daar ben ik vooral heel hard mee bezig. Dus ik ben sowieso tegen de scheiding van Vlaanderen en Wallonië.
Ja, ja, dat Brussel-probleem is toch echt wel zeer moeilijk oplosbaar.
Ook de partijen die echt voor een confederale, wat eigenlijk een beetje het voorgeborgd is van een echte splitsing van het land. En N-VA zegt dat confederalisme ook op zichzelf kan bestaan. Ik durf dat te betwijfelen, omdat dat in geen enkel ander land werkt. Maar goed, tot daaraan toe, maar ook voor Vlaams Belang, die echt nog altijd voor de splitsing van het land gaan, hun oplossingen voor Brussel,
Nee, die oplossing is
die
bij
houden niet stand, hè?
we nemen Brussel gewoon. Ja. Wat één, voor Wallonië niet zal werken en twee, voor de Brusselaars ook niet.
Totaal
internationaal
niet.
Rechtelijk is dat een zeer groot probleem. Ik denk zelfs voor de Brusselse rand, die officieel nog deel uitmaken van het Vlaamse gewest, maar waar een meerderheid Franstalig is. Als die een punt maken van wij willen niet tot een eentalig Vlaams land behoren, onafhankelijk land Vlaanderen behoren, dat die wel een punt hebben om te maken internationaal recht. Dus het is echt niet simpel om het land zelfs geografisch te splitsen. Wat je zegt over die publieke opinie vind ik eigenlijk wel heel boeiend, omdat het genuanceerd is. Ik ben het volledig eens met wat je zegt over hoe het publieke debat wordt georganiseerd. Dat wij veel meer bezig zijn met migratie. Dat in Franstalig België misschien wat meer laissez-faire heerst over budgettaire problemen. Ik denk dat die contrasten absoluut aanwezig zijn, zeker ook in media. Maar als je onderliggend kijkt naar maatschappelijke ideeën van mensen, dan zit dat eigenlijk verrassend dicht bij elkaar. Bijvoorbeeld ook over migratie. Als je vraagt aan een Franstalige hoe hij kijkt naar die problematiek, dan wijkt die overtuiging niet zo heel fel af van wat iets meer in Vlaamse media aan bod komt, hè, die wat strengere houding tegenover migranten. Franstaligen denken daar niet zo geweldig veel anders over.
Nee, ik denk dat ook een beetje is wat mij soms ergert als ik kijk naar die rechtse partijen, is dat ze zeggen, oh, kijk naar de overkant, het is zo anders dan hier. Maar uiteindelijk is dat ook een beetje artificieel. We hebben een ander onderwijs, we hebben andere politici die ons representeren, andere media, en uiteindelijk zijn we allemaal wel hetzelfde, zijn we allemaal Belgen. De Fransaren houden eerder vast aan België dan wij. Maar uiteindelijk leeft er wel zowel dezelfde problemen die gewoon een andere uiting kennen, waardoor mensen dan zeggen van, oh, maar ze zijn toch zo anders. En het is denk ik dat wat mij ergert, om zo te zeggen van, ach kijk, ze zijn zo anders, nu gaan we toch splitsen, omdat het is zo wat dat ambetant deelt, dat niet zoveel geld brengt. Maar als je kijkt naar andere landen, zie je toch ook een grote split in de bevolking, Noord-Italianen en Zuid-Italianen. Ja. Exact hetzelfde zo een beetje als Vlamingen en Fransen. Spanje, je kan niet zeggen dat dat is een unitair land, maar...
Daar kan je ook een kanttekening bij maken. Ja.
Dus, ik bedoel, dat ergert mij soms om te zeggen dat zo, dat is hier een uniek probleem, dat Belgicisme en zo, maar omdat het uiteindelijk een beetje artificiële problemen zijn. We hebben geen buiten de PvdA, BTB, heb je geen unitaire partij meer. En dan is het maar ook logisch dat die partijen andere standpunten gaan invullen. Nee,
nu
omdat
zeg
ze gewoon...
je iets heel belangrijk, inderdaad. Ja, dat is iets wat België bijna uniek maakt, of het Belgische politieke systeem. Dat er geen Belgische partijen zijn eigenlijk. Hè. Dat je hebt ook geen Belgisch politiek niveau. Mensen stemmen ofwel voor Nederlandstalige, voor de Vlaamse lijsten, ofwel voor Franstalige lijsten. In Brussel mag je dan kiezen. Maar er is geen overkoepelend niveau. En ja, als je mij vraagt, als je mij nu de tekening van het land zou opnieuw laten maken en je zou zeggen, je mag één ding veranderen, dan zou ik zeggen, die federale kieskring. Maar ik moet daar gewoon heel eerlijk bij zeggen, dat is ook weer niet zo simpel, omdat onze bevolking niet in twee gelijke delen uiteenvalt en een federale kieskring waarin iedereen dezelfde stem zou hebben, zou er in de praktijk op neerkomen dat Nederlandstalige Vlamingen het land gaan domineren. En dus wat je dan vaak hoort, de Vlaams Nationalistische Partij zeggen, als jij een federale kieskring wil, doe maar. Hè, doe maar. Dan zijn wij zeker dat wij het land gaan domineren. Ja, en dan wordt er dan, zoals het nu ook bestaat, hè, worden er met een aantal over een aantal systemen nagedacht om die spanning tussen meerderheid, wel taalkundige meerderheid en taalkundige minderheid, om die spanning op te heffen, hè, met allerlei alarmbelprocedures, zodat je niet collectief tegen een deel van het land zou kunnen gaan stemmen. Maar ja, dan krijg je alweer dat probleem dat niet meer echt een federaal beleid is. Dus theoretisch ben ik voor die federale, vind ik dat er intellectueel iets te zeggen valt, voor die federale kieskring, om echt het land een land te laten zijn. Hè. Ik zou het ook trouwens praktisch interessant vinden om een partij als de PS in Vlaanderen te zien opkomen, die toch ergens nog een beetje links van vooruit zit, zonder in het radicalisme van PvdA terecht te komen. En omgekeerd zou ik het ook wel interessant vinden om eigenlijk wat de N-VA nu doet. Hè. Zij gaat wel lijsten indienen in Franstalig België.
Het is wel nogal holder de bolder.
Het is een beetje holder de bolder, maar ik vind het wel interessant. Ja, waarschijnlijk zal het in zetelaantallen niet geweldig veel uitmaken. Maar het idee vind ik wel boeiend, dat je ook dat volledig palet van ideologische voorkeuren in de twee... En ook dat je een regeringsleider over het hele land zich kan aandienen aan de kiezer. Dat zou ik ook wel heel interessant vinden om te zien.
Wil je toch nog eens weten van jou, Bart? Denk je dat het einde van België nabij is?
Denk dat niet, nee. Er is een paar jaar geleden werd er zelfs nog getwijfeld of we de 200ste verjaardag gaan meemaken. Hè. Dat is dan 2030. Volgende regering zal daar toch al een feestje voor moeten voorbereiden. Dat wordt misschien lastig als N-VA deel gaat uitmaken van die regering. Dan zal het een bescheiden feestje zijn, denk ik. Het is heel dubbel. Het is echt heel dubbel. Elke mogelijke peiling die je daar op één wat betwistbare peiling van het laatste nieuws na van onlangs, waar we zullen er vast niet te veel over uitweiden.
Ja, waar een aantal collega's niet...
Plots 4 op 10 kiezers zouden voor een onafhankelijkheid van Vlaanderen zijn. Alle serieuze peilingen hebben het eerder over echt een marginaal aantal mensen. 10%, misschien 10-15%, al andere. Dus het is wat, voor de bevolking is het eigenlijk geen thema. Anderzijds gebiedt de eerlijkheid mij alweer te zeggen dat je in de praktijk wel vaak communautaire botsingen ziet, ook waar je het niet verwacht. Misschien een recent voorbeeld. We hebben heel die toestanden bij de B-post meegemaakt. Hè? Bedeling van de krantencontracten, subsidies die worden uitgedeeld, waar ook mediabedrijven zoals het onze van profiteren. Dat wordt dus verminderd, afgeschaft. En er is nu een regeling uitgekomen bij B-post en die is in Vlaanderen anders dan in Franstalig België, omdat Vlaamse vakbonden niet mee willen gaan in de flexibiliteit die geëist wordt door het bedrijf, Franstalig niet. Dus je ziet in de praktijk wel...
Twee andere werelden.
Ja, wel, voilà. Het is soms heel moeilijk om dat algemene nationale gevoel van wij willen helemaal niet splitsen, te rijmen aan politieke praktijk.
Josephine, je had ook nog een thema mee.
Ja, inderdaad. Dus ik ben heel veel aan het nadenken, en daar lig ik toch wel een beetje van wakker, hè, over wat dat jongeren en ook andere mensen natuurlijk heel veel zien op sociale media, heel veel politieke partijen die dus keiveel geld in die sociale media steken. Waardoor dat jongeren dus eigenlijk heel veel, ik noem het een beetje populistische propaganda en fake news eigenlijk op hun feed krijgen. En dat dan eigenlijk allemaal voor waar aannemen omdat ze niets anders zien. En dat, omdat andere partijen daar niet zoveel geld in steken. En ja, zo van die extreme uitspraken natuurlijk, dat daar keiveel aandacht geeft. En in mijn hoofd heeft de journalistiek dan zo'n beetje een taak om toch heel neutrale en objectieve informatie eigenlijk naar de bevolking toe te sturen, om dat toch een beetje te kunnen compenseren of zo op een bepaalde manier. Dus vroeg ik mij af hoe dat jullie dat eigenlijk beleven. En zijn de journalisten en zo en de media, zijn die daar ook zelf echt mee bezig om dat zo objectief en neutraal mogelijk eigenlijk te brengen? Ondanks dat natuurlijk iedereen wel zoals zijn brilletje aan heeft van hoe dat hij of zij naar de wereld kijkt.
Ik ga eerst de vraag meteen terugkaatsen. Waar haal jij je informatie over politiek?
Ik volg heel veel nieuwsbronnen. Ja. Ik volg ook heel veel politici zelf, maar
lees
van overal. Ja, ik lees de morgen.
Fantastisch.
Ja, oké, dat moet volstaan.
Maar
krantensites, VRT.
Ja, krantensites. Ik volg ook nieuws, maar ja, dat is... Ja, dus dat is echt wel voor jongeren. Dus ik volg ook al alle nieuws. Maar ja, ik ben ook echt wel een jongere.
Ik vind het heel leuk dat je als 19-jarige echt zo kijkt van, dat is echt voor jongeren.
Maar ik ben het zelf ook wel. Maar bij sommige dingen lees ik dan toch liever zo'n krant met iets meer details.
Heb je die stemtest van nieuws gedaan?
Ah, nee, die heb ik eigenlijk nog niet gedaan.
Ja, ik heb die samen met mijn zoon gemaakt. Ja, dat is wel... is echt nog een jongere in jou. Zelfs in jouw ogen. Zou niet met hem willen praten, denk ik.
Ja,
wegens echt nog een kind. Hij was nog wel een beetje aan de jonge kant om het echt allemaal te vatten. Dus ik vond het wel interessant. En daarmee kom ik misschien ook bij een al wat hoopgevend punt. Wat we wel merken bij wat wij zelf aanbieden in de krant, wat ik ook merk van collega's van andere media, is dat er ondanks alle inderdaad zorgwekkende verhalen over desinteresse, over radicalisering, over polarisering, over mensen die afgehaakt zijn, die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door politiek, dat er een bijzonder grote interesse en honger is naar wat jij noemt soort objectieve informatie. Bijvoorbeeld stukken die we zelf in de krant aan het maken zijn, waarbij we de programma's van de partijen kort voorstellen, of hun hoofdpunten eruit ligt, en dan experts laten toelichten van hoe realistisch zijn dit soort ideeën eigenlijk.
Meestal hoe onrealistisch zijn deze
ideeën. Ja, goed. Maar dat geeft wel... Ik vind, we hebben het al vaak gezegd, we vinden dat zelf ook zeer interessant, omdat het ons eigenlijk dwingt ook om die partijprogramma's echt eens goed te lezen. En dat je toch wel echt ook al weet je dat geen enkele partij zijn volledige programma kan uitvoeren, je haalt daar wel een soort richting uit. En dan kan je daar voor of tegen zijn. Maar bijvoorbeeld ook de massale deelname aan allerlei vormen van stemtesten, ook door jonge mensen, dat geeft mij wel veel moed. Dus dat idee van dat jongeren zich enkel door sociale media laten leiden, ik denk dat het een punt van zorg is. Een collega van jullie in de krant, een andere first-time voter, een jongen die voor de N-VA wel campagne wil voeren, die in zijn eigen afdeling, in zijn eigen gemeente een afdeling wil oprichten, denk ik in Waasmunster of zo, die zei ook expliciet van ja, ik wil dat eigenlijk doen omdat ik merk dat zelfs vrienden van mij al hun informatie halen van TikTok. Ja. En ik wil daar tegenin gaan, ik wil tonen dat er inderdaad ook nog andere... Ja, de wereld is, zal ik zeggen, geschakeerder, rijker dan alleen maar die twee uiterste polen.
Ik heb altijd het gevoel dat we een beetje overschatten of onderschatten hoe kritisch mensen staan tegenover sociale media, want zeker jonge mensen worden... kreeg ik mezelf nu even daar niet meer bij. Ik ben helaas al de 30 gepasseerd. Maar je wordt overspoeld op sociale media met hele korte filmpjes, hele korte berichten en... Ik denk dat veel journalisten jarenlang gedacht hebben, dit is het einde van alle objectieve nieuwsgaring, want mensen gaan toch enkel nog geloven wat ze op hun eigen feed zien. Maar ik heb het gevoel dat het eigenlijk niet zo is, dat heel veel mensen wel denken, ja, dit is één kant van het verhaal, maar dan zien ze een ander filmpje passeren en dan weet je dat er toch nog meer aan de hand is. Of ik zie jou heel meewarig kijken, Jolofien.
Ja, ik heb wel, in mijn vriendengroepen denk ik dat echt wel... Ja, wie zie je vooral? Jos Dazen, Tom van Grieken en Con Rousseau nu minder, maar toch heel heftig geweest. En dat andere politici die eigenlijk ook superveel potentieel hebben en goede ideeën en tof, en ook van die partijen of van andere partijen, die zie je niet omdat die daar niet zo mee bezig zijn. En die krijgen dan ook veel minder aandacht buiten van degene die er aandacht echt aan willen geven. Allee, snap je? En ik vind dat ook super spijtig. En ook zo die populariteitspolitiek ook echt wel. Dat komt daar echt super hard.
Ja. Ik vond dat onze collega Paul Noteltijers, die jullie ook geïnterviewd heeft, denk ik, een goed punt maakte in de krant. Hij zei van ja, als politici, en we hebben het dan niet over de niet-radicale politici, als die zich dan op sociale media, op TikTok begeven, dan hebben die precies de neiging om te denken dat ze daar de clown moeten uithangen. Ja. Dat ze daar een dansje moeten doen, een liedje moeten zingen. Terwijl, neem jongeren eens ernstig. Als je denkt dat je daar jongeren gaat bereiken, als je dan kijkt naar wat een Jos Dazen doet, of wat politici van Vlaams Belang doen, of wat Con Rousseau doet, vooral op Instagram zeker is bij hem, dat is toch misschien een beetje een jonge verpakking, maar het gaat wel ergens over. Hij wil wel punten maken, of ze willen wel punten maken. En ik denk dat politici van centrumpartijen die dan denken van TikTok, dus dat wil zeggen dat ik een gek dansje moet doen, die zich een beetje mispakken en eigenlijk met je jongeren niet helemaal ernstig nemen.
Ja, maar ik heb deze week bijvoorbeeld een TikTok gezien van een meisje in het Vlaamse parlement, was dat denk ik. En dat was een TikTok met Jos Dazen. En zij had op haar papiertje staan, Daddy Jos Dazen. En dan met Jos daarop. En dan denk ik toch ook zo van
Dat is een politici. Beeld
denk bij. Dat zij nu, ik denk dat zij ook 18 of 19 of zo zou geweest zijn, maar ik vond dat toch wel een beetje... Ik dacht, dat is wel niet de bedoeling.
Nee, ik moet daar
lijkt
ook,
mij.
Ja, het lijkt me ook, als sugar daddy is iemand van de PvdA ook niet zo interessant, want hij moet sowieso de helft van zijn loon afstaan.
Dus dat is toch ook nog zeer jong om daddy genoemd te worden?
Ja. Blijkbaar heeft daddy Jos?
Kwaliteiten die wij nog niet in hem gezien hebben. Ik voelde mij al heel erg oud, maar nu voel ik mij echt wel stil aan tijd voor...
Maar is dat misschien iets dat we bij de krant onderschatten, de impact daarvan?
Ja, anderzijds hebben we toch ook gezien dat Nederland, toch niet zo geweldig ver van hier, een partij van Geert Wilders, die heeft niks gedaan op sociale media. En het maakt blijkbaar niet zoveel uit, want ze halen, die haalt ook scores die exact vergelijkbaar zijn met die van Vlaams Belang bijvoorbeeld. Dus het idee van ja, felle aanwezigheid op sociale media leidt tot verkiezingswinst of leidt tot een gigantisch enthousiasme onder de jonge bevolking. Zo simpel is het dan blijkbaar toch ook weer niet.
Ja.
Het zal daar dan niet van afhangen, maar ik kan me wel voorstellen dat wanneer bepaalde mensen, een klein aantal mensen zoals Jos Daan, zoals Conor Rousseau, als die het speelveld helemaal voor zich hebben op sociale media, als dat degene zijn die voortdurend door iedereen gezien worden, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat bij veel mensen het idee kleurt van de wereld ziet er dus blijkbaar zo uit.
Ik denk ook door het algoritme gewoon, als je constant video's van PvdA liked, en dat is, ja, ik vind dat ook populistische propaganda, dat zijn zo filmpjes geknipt uit het Vlaams parlement en dan erop gesmeten en zonder enige omkadering of context ook. Je krijgt dat dan continu en continu en wordt daar zo wat in meegezogen. En ik denk dat dat ook gevaarlijk is. En daarnaast ook, ik zoek de politieke partijen op een website, omdat, een verkiezingsverhaal ga ik niet lezen, dat is veel te lang. Maar daar staan vaak wel zo... maar daar staan vaak wel zo de belangrijkste punten in en hoe gaan we dat realiseren? Dat zoek ik dan op. En ik zie dan een dag later, ik heb enkel reclame van politieke partijen en dat is enkel reclame van Vlaams Belang en van Jos Daase. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt, voor Bart Wever is ook alleen van de populairste politici in Vlaanderen. Of hij
zeker.
Ja, ik bedoel, heb je zijn filmpjes al gezien? Dat is ongelooflijk droog en saai.
Zeer
en Bart de Wever, hè, dat is zo... Oh, een Romeins schild op mijn bureau in Antwerpen. Daarmee denk ik niet dat je mensen gaat bekoren. Dus het is wel dubbel. Maar ik zie
Vinden
wel...
jullie dat journalisten meer hun best zouden moeten doen om die sociale media beter in de gaten te houden en dat allemaal beter te kaderen?
Ik denk dat je misschien dat de sociale media meer moet inzetten op zo'n short-form media. Want ik denk dat... wij lezen... Je hebt wel nog veel jongeren die echt wel de krant lezen en op de trein scrollen door VRT Nieuws en zo. Maar dat wel voor velen gewoon... Die hebben daar geen tijd voor, hebben daar ook geen zin in om zo'n heel artikel te lezen. Om zo meer in te zetten op die short-form media. En je hebt dan zowel nieuws die dat doen. Ik volg dat ook niet meer. Dat is wel echt gekaderd naar nog wat jongere mensen. Naar zo begin middelbaar. Of ja, mensen die misschien oppervlakkig geïnteresseerd zijn. Maar dat de grote kranten zich daar meer op zouden moeten inzetten.
Vind jij dat ook?
Ik vind dat zeker wel een goed punt. Ik had daar zelf nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Maar inderdaad, dat nieuws. Veel mensen lezen dat, omdat, wat is dat? Dat zijn 4 slides, daar staan 20 woorden op. En je hebt zowel toch echt die context en zowel wat is er aan de hand. Maar de nieuwsites doen dat op zich ook wel zo'n beetje. Hè? Vind ik toch wel op Instagram en zo. Wat ik ook vind, dat is allemaal De Morgen en alle andere kranten zijn nu wel bezig met al die zo neutrale en objectieve... Mm-hmm. Omdat er nu verkiezingen zijn, maar... Ik vind dat eigenlijk altijd belangrijk moest zijn. En niet gewoon omdat nu verkiezingen zijn. Want nu hebben al die jongeren al 4, 5 jaar al die propaganda, ga ik het weer noemen, allemaal al op hun feed gekregen en je krijgt die daar niet meer uit.
Je wilt nog meer politieke verslaggeving.
Ja, ook of bijvoorbeeld op school of zo, dat er echt... Want politiek is zo belangrijk. Alles wat je doet, alles wat je aanraakt bijna, is toch echt wel politiek. En ik vind het echt wel belangrijk dat jongeren daar eigenlijk ook al echt mee bezig zijn. Want het is echt wel hun toekomst. Onze toekomst. En misschien dat er dan op school of zo toch wel een soort vak ook moet komen voor politieke wetenschappen. En niet enkel als je gaat moeten gaan stemmen, maar echt constant. Want politiek is constant en niet enkel om te gaan stemmen. Vind ik.
Wat echt wel een trend is die ik de voorbije jaren een beetje heb zien opkomen, en dat is dan vooral in Nederland, maar PvdA bijvoorbeeld heb ik daar ook al op betrapt, is dat ze in het parlement bijvoorbeeld een vraag indienen waarvan ze weten dat het totaal onhaalbaar is.
Mm-hmm.
Ze filmen dat dan. Het wordt weggestemd, want uiteraard wordt het weggestemd. Ze weten op voorhand dat het wordt weggestemd. Geert Wilders heeft dat heel vaak gedaan, maar bijvoorbeeld ook Thierry Baudet in Nederland. En de enige reden dat ze dat indienen in het parlement is om een filmpje te kunnen maken. Kijk eens hoe schandalig al de rest is. En dan 5 minuten later staat dat al online, terwijl er dus geen enkele poging is gedaan door die politici om een of ander akkoord te maken tussen coalitiepartners of tussen oppositiepartners of tussen meerderheid en oppositie heen om te zeggen, ja kijk, kunnen we hier misschien een akkoord vinden? Er wordt gewoon... Dat is echt politiek voeren gewoon voor TikTok. Dat denk ik wel. Dat is echt een trend die mij enorm is opgevallen.
Ja, dat is ook echt zeker en vast zo. En of ze gaan dan zo andere politici die dan meteen zeggen, dit is een onhaalbaar idee. En dan zo framen, zie je de reguliere partijen vinden dat een dom idee, terwijl voor de werkende mensen of zo. En dat ergert mij ook. En ik denk soms, bijvoorbeeld ook, ik heb vrienden die soms meer dingen weten over de Nederlandse politiek dan over de Belgische politiek, omdat sowieso Thierry Baudet met Forum voor Democratie daar heel hard heeft op ingezet. En dat dan op hun feed kwam. En ik ben zo, ja, allee, je kunt nu wel stemmen, denk ik, op Forum. Allee, er is altijd een lijst
ingediend. Zeker ergens een lijst indienen, een jaar gestemd. Dus, in Limburg of zo, maar ik weet niet of er iets van gekomen is.
Dus, oh, en voor het Europees niveau of zo was het, denk ik. Dus, ja. Allee, je kunt er misschien op stemmen in België, maar bon, het gaat niet zoveel uithalen.
Dus het heeft een rol van betekenis.
Nee, en het heeft... Je hebt dan wel de, zo Vlaams Belang, was dat dan ook als extreme partij. Maar dat vind ik dan gek, dat sommige van mijn vrienden meer weten over Nederlandse politiek dan over Belgische politiek, wat ook een beetje triestig is, hè, op een bepaald... punt, omdat ze zo hard inzetten op die sociale media. Mm-hmm. En ik denk ook, de reguliere partijen komen daar soms ook minder in. Misschien ook omdat ze daar minder geld aan willen uitgeven. En nu komt er op mijn Instagram al zo, paid by PVDA, paid by Vlaams Belang. En ook zo door individuele politici die daar geld aan geven, zodat dat tussen nu reclame komt. Ik vind dat daar, als er zo strenge regels zijn op wat dat ze mogen doen in het openbaar, met affiches en posters, en uw poster mag niet meer zo groot zijn als dat. Maar dan op sociale media krijgen ze carte blanche. En dan heb je wel Vlaams Belang en PvdA die zeggen, ja, maar we komen minder voor in de reguliere media. Dat we daar misschien meer een openbaar debat moeten voor voeren. Dat elke partij misschien... Ik snap dat de grotere partijen meer stemmen, alleen meer praatheid krijgen in de media. Maar dat we daar iets voor moeten doen. Dat ze zich ook gerepresenteerd voelen in de reguliere media. En dat we dan strengere regels doen op sociale media.
Daar ben ik het echt mee eens. Want op die manier gaan jongeren zich ook misschien... Aangezien dat ze het niet meer allemaal voorgeschoteld krijgen bij advertenties, gaan ze misschien echt naar die media gaan, naar die nieuwsbronnen, wat dan nu, denk ik, iets minder gebeurt. Nu, ze zien die populistische partijen op hun feed, omdat dat wordt betaald of dat is het algoritme. Maar ze zijn veel minder van denk, ah, maar nu ga ik eens naar die nieuwssite en nu ga ik daar eens kijken wat dat er daarop gezegd wordt. En inderdaad, misschien als er meer regels komen van op sociale media, wat mogen politici daarop posten of wat misschien niet. En dat elke partij dan echt evenveel allemaal op de correcte, neutrale, objectieve manier echt in die nieuwsmedia komen, dat de jongeren zichzelf toch naar die nieuwsmedia gaan trekken. En dat ze het misschien minder gewoon worden, dat hun allemaal gewoon wordt voorgeschoteld en dat ze dat wat dat wordt voorgeschoteld als waar aannemen. En dat ze meer de moeite gaan doen om zelf te zoeken van ja, wat is er hier nu allemaal aan de hand?
Bart, misschien moeten we gewoon een paar TikTok-filmpjes maken met
denk
jou.
Denk het. Stop met de podcast. Lopende zaken en de TikTok.
Dan ben je helemaal Steve Buscemi.
Ja.
Ik wil je wel met dat petje op TikTok zien eigenlijk.
Ik zal alleszins geen dansje maken, want dat is, dan denk je dat het dat heel TikTok leegloopt als ik ga beginnen dansen. Dus,
ik zal kijken.
Maar misschien willen jullie ook kijken. Dat moet ik toch nog even in overweging nemen. Dit was deze aflevering van Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen. Volgende week zijn we bij Leven en Welzijn weer. Ik was Bart Eekhout.
Stavros Kiripoudis.
Josephine.
En Amélie.
Tot de volgende.